Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tony Media. Zelfcontrole is eigenlijk de mate waarin je datgene wat je je voorneemt om te doen ook daadwerkelijk doet. De een is van nature al gedisciplineerder dan de ander. Dus voor de een is het van nature al makkelijker om de zelfcontrole op te brengen die hij zich had voorgenomen dan voor de ander.
Hoi, ik ben Iris Eindhoven en dit is Moet Jij Weten. De podcast waarin we antwoord krijgen op allemaal vragen die we niet zelf kunnen beantwoorden.
Mijn huis altijd netjes opruimen, genoeg geld sparen, gezond eten en dagelijks sporten. Allemaal voornemens die ik helaas maar kortstondig volhoud. Hoe kan dit? Waarom doe ik het een terwijl ik het ander mezelf heb voorgenomen? Waarom laat ik me steeds verleiden? Hoe hou ik zelf de controle? De persoon die het antwoord op deze vragen moet weten is gedragswetenschapper Wil Thiemeijer. Hij schreef het boek Self-Control en weet hoe ik de touwtjes misschien in de handen kan houden. Welkom! We gaan het hebben over natuurlijk zelfcontrole. Om eventjes bij het begin te beginnen. Wat is het?
Zelfcontrole is eigenlijk de mate waarin je datgene wat je je voorneemt om te doen ook daadwerkelijk doet.
Ja.
Dus, iedereen kan zijn goede voornemens vormen, intenties uitspreken van ik wil graag meer gaan sporten, minder snoepen, harder werken, niet 's avonds uitgaan, maar eerst studeren. Dat soort mooie plannen maken, dat is allemaal nog wat te doen. Maar het vervolgens ook uitvoeren, dat zou je kunnen aanduiden als zelfcontrole. Of andere termen zijn ook wel wilskracht, discipline. In ieder geval, laat je niet afleiden, val niet voor alle verleidingen die op je afkomen. Maar hou je ogen op de bal en doe wat je wil doen.
Ja, precies. En je noemt inderdaad al wilskracht en discipline. Dat valt eigenlijk allemaal daaronder. Dat zijn allemaal componenten.
Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde woord. Of verschillende woorden voor hetzelfde idee. Niet doen wat je niet wil doen. Dus niet gaan snoepen als je dat eigenlijk niet wil.
Precies wat jij eigenlijk ook al zegt, zeg maar. Van ik denk altijd dat ik dan geen controle daarover heb. Dat je geen controle hebt over je geest. Dat je denkt, je neemt jezelf voor inderdaad van ik ga elke dag dit doen of ik ga niet snoepen. Maar in hoeverre heb je dat dus wel, heb je daar controle op?
Er zijn twee dingen over te zeggen. Je hebt er een redelijke controle over. Maar er zijn twee variabelen. Hoeveel capaciteit heb je voor zelfcontrole? Dus hoe sterk zijn je wilskrachtspieren als het ware? En hoe gemotiveerd ben je om je die in te zetten? En sommige mensen die willen van alles en nog wat, die zijn heel gemotiveerd om zich aan hun voornemens te houden, maar die lukt het gewoon niet. Die hebben op een of andere manier toch een gebrek aan capaciteit voor zelfcontrole. Andere mensen die hebben best veel capaciteit op dit gebied, maar die zijn er gewoon niet zo gemotiveerd. Die zouden best gezonder kunnen leven als ze zouden willen. Maar ja, die hebben zoiets van, ik wil nu gewoon lol hebben. Dus het is een combinatie van zeg maar capaciteit, wilskracht.
Ja.
Echt letterlijk hoeveel spieren je hebt op dat gebied als het ware. En hoe gemotiveerd je bent om ze in te zetten.
Zit dat in ieder mens?
Nou, we zitten allemaal, hebben een bepaalde hoeveelheid capaciteit en motivatie op dat gebied. Wat ik in het boek wat ik hierover heb geschreven wel nadrukkelijk laat zien, is dat ook hoeveel wilskracht je gewoon puur van nature hebt, dat wel echt iets is waar de een meer van heeft dan de ander. De een is van nature al gedisciplineerder dan de ander, dus voor de een is het van nature al makkelijker om de zelfcontrole op te brengen die hij zich had voorgenomen dan voor de ander. Dus daar zijn wel echt verschillen in. En dat is voor een gedeelte is dat gewoon een kwestie van genen. Eigenlijk zijn alle menselijke eigenschappen, die hebben wel een genetische component. Dus dat is op zich geen wilde uitspraak. Dat geldt voor lichaamslengte tot intelligentie tot persoonlijkheid. Maar het geldt dus ook voor je mate van zelfcontrole. En als je kijkt hoeveel voor hoeveel procent dat dan wordt bepaald of beïnvloed door genen, dan is dat eigenlijk best veel. Het is misschien nog net niet zozeer erfelijk bepaald als intelligentie, dus cognitieve vermogens. Maar het is toch wel meer dan heel veel andere persoonskenmerken, bijvoorbeeld je karakter.
En je zegt het een groot deel. Wat voor groot deel?
Nou, als je het vraagt aan onderzoekers op dit gebied, die zullen heel precies zullen zeggen, 60% van de verschillen tussen mensen op het gebied van zelfcontrole is herleidbaar tot genetische aanleg.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je dus helemaal bepaald bent door je genen en dat je er niks meer aan kunt doen. Maar wat ze daarmee willen zeggen is, 1, mensen verschillen op dit gebied. En 2, die verschillen zijn voor een behoorlijk gedeelte het gevolg van verschillen in genen.
En je zegt dat is dan 60%, dus 40% is nog beïnvloedbaar.
Ja,
dus
die andere 40% is resultaat van opvoeding en omgeving. Waarbij dan vooral de eerste 6 à 7 jaar van een leven heel belangrijk zijn. Wat je als relatief jong kind meekrijgt vanuit het ouderlijk huis en de omgeving waarin je opgroeit, dat heeft een behoorlijke invloed. En wat er na die 7 jaar gebeurt, ook daarna geldt, het is niet in beton gegoten, dus je kunt nog best veranderen. Maar die eerste jaren zijn toch wel erg belangrijk.
Ja, hoe kan dat beïnvloed worden in die jaren tot je 7e?
Dat heeft te maken ten eerste met de sfeer thuis. Als jij in een rustig, stabiel, veilig gezin opgroeit met warme en liefhebbende ouders die veel aandacht aan je besteden, dat is bijna altijd beter voor kinderen dan als je in een chaotisch, rommelig, gestrest gezin leeft, waar kinderen vaak worden verwaarloosd of zelfs slecht worden behandeld. Dus allerlei mentale kenmerken zullen beter tot bloei komen in het eerste gezin. En dat geldt dus ook voor zelfcontrole. Maar daarnaast geldt het ook voor de voorbeelden die je ouders geven. Als ouders zelf heel erg gedisciplineerd zijn en goed in staat zijn om hun behoeftebevrediging uit te stellen ten opzichte van een hoger doel, kunnen ze dat makkelijker dat voorleven aan kinderen en ook voorbeelden geven. Ja, een hele bekende is dat veel van ons die leren als kind toch al van wel, nee, eerst tot 10 tellen en dan pas, et cetera.
Ja.
Maar dan moet je wel ouders hebben die basale techniek in huis hebben en dat een kind kunnen leren.
Ja, en het hele bekende voorbeeld natuurlijk over de marshmallows.
Ja, nou dat is een de marshmallows, die komen altijd vroeg of laat komen die in het verhaal als het over zelfcontrole gaat. Waarom dan? Nou, dat is een beroemd geworden experiment uit de psychologie uit de jaren 70. En daarmee kwam het onderwerp van zelfcontrole eigenlijk ook voor het eerst zo nadrukkelijk op de agenda. Wat was dat nou voor experiment? Dat was een onderzoeker die Walter Michel, of nee, ik weet niet of die Walter heette, maar in ieder geval Michel, die liet kinderen van 3 à 4, zetten die in een studio of in een proefruimte. En die zeiden van, nou, hier staat een bord en op dit bord ligt 1 marshmallow.
Ja.
Die mag jij nu opeten, maar als het jou lukt om, ik moet nu even wat anders te doen. Ik ben zo weer terug. Als het jou lukt met het wachten om die marshmallow op te eten totdat ik terug ben, dan krijg je er 2. Dus of nu 1, of als jij in staat bent te wachten, 2. Nou, dat is voor kinderen, die zoals bekend voor wie het belangrijkste in het leven snoep is, is dat een geweldige opgave. Dus de meeste kinderen die lukten het niet om zo lang te wachten. Nou, dat was dan 10 of 15 minuten. En die aten toch dat ding op. En de andere kinderen die lukten dat wel. En die kregen inderdaad na 10 minuten, ongeveer 10, kregen ze 2 marshmallows. Dus dat was een hele vroege meting om te kijken van hoe goed ben je in staat om verleidingen te weerstaan en je gedrag aan te passen aan een uitgesteld doel. Nou, dat is ten eerste is het een heel erg leuk onderzoek om te zien. Ga even naar YouTube en tik in marshmallow test. En je komt echt aandoenlijke filmpjes tegen van kinderen die worstelen.
Dat is ook een hele TikTok-hype, hè?
Dat zou heel goed kunnen. Maar waarom het onderzoek ook zo beroemd is geworden, is dat deze meneer Michel, die kwam op het briljante idee om 10, 20 jaar later die kinderen terug te gaan bellen. Dat waren toen jongvolwassenen geworden. En toen is hij nagegaan van hoe doen die nou in het leven? En het blijkt dat dus de kinderen die als peuters of als kleuters in staat waren om die marshmallow te weerstaan en te wachten tot ze er 2 konden krijgen, deden het eigenlijk op allerlei vlakken in het leven veel beter dan hun leeftijdsgenoten die dat niet hadden gedaan.
Aha.
En ze haalden betere schoolresultaten, ze hadden meer vrienden, et cetera. Dus dat was eigenlijk, kon je toen al op 3-4-jarige leeftijd op basis van, kun jij wachten nog niet op die 2 marshmallows? Kon je al voorspellen van, nou, jij gaat het later goed of minder goed doen in het leven.
Ja, en dat het alles dus te maken met zelfbeheersing, dat is
exact,
dat genetische
exact
component eigenlijk.
En dat zie je eigenlijk in al het wetenschappelijk onderzoek wat je ziet. Kijk, we weten Als je het vergelijkt met intelligentie. We weten dat gewoon de cognitieve vaardigheden die je hebt, de intelligentie, is heel belangrijk in het leven.
Ja.
Is best moeilijk om het gymnasium te halen en vervolgens naar de universiteit te gaan als je maar een bescheiden bagage op dat gebied hebt meegekregen. Ja. Dus dat weten we allemaal. Maar er is nu steeds meer onderzoek wat ook laat zien van ja, eigenlijk is zelfcontrole, dus het vermogen tot discipline, is eigenlijk net zo belangrijk.
Ja.
En ga maar na, dat is, als je erover nadenkt, is dat eigenlijk ook best logisch. Als je op school zit, dat is natuurlijk wel fijn als je slim bent en alles je komt aanwaaien. Maar voor de meeste mensen betekent dus een diploma halen of de universiteit of wat voor opleiding ook afronden, betekent ook huiswerk maken.
100%, ja.
Huiswerk maken. Niet gaan feesten als je eerst nog huiswerk hebt. Vooruitwerken. Zorgen dat je goed plant en dat je. Enfin, je kunt het je allemaal voorstellen. Dus ja, mensen, leerlingen die dat goed kunnen, jongeren die dat goed kunnen, doen het over het algemeen beter op school natuurlijk dan leerlingen die nooit hun huiswerk maken en die kunnen plannen, et cetera.
Nee, ja, en ik denk ook wel dat dat echt iets is wat veel mensen op de middelbare school hebben meegemaakt. Weet je, wat als mensen die bepaald intelligentie hebben, maar niet hard werken, echt super slimme mensen vaak het niet lukte. En harde werkers die er harder voor moesten werken, het echt in één.
Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik op de middelbare school kon ik. Ik was best slim, dus dat kwam allemaal wel goed. Maar toen ik eenmaal ging studeren, ja, dan moet je honderden uren studeren en niemand die in de gaten houdt of je dat allemaal doet, maar je krijgt wel na 3 maanden een tentamen. Ik heb echt moeten leren van nee, organiseer het en hou je aan je voornemens.
Kijk, ik vind het een mega interessant onderwerp en vooral omdat ik het ook heel erg. Ik denk dat iedereen wel componenten kan herkennen waarin je jezelf niet kan beheersen, weet je wel. Dat zit in kleine dingen, in grote dingen. Sommigen kunnen dat beter dan anderen. Maar ook bij mezelf denk ik van, hoe kan het nou dat het me soms ook beter lukt dan andere momenten?
Interessante vraag. We hadden net gezegd, de ene is van nature wat beter op dit gebied dan de andere. Genen, opvoeding, dat verhaal hebben we gehad.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook allemaal omstandigheden die je vandaag de dag meemaakt. Of die letterlijk vandaag nu meemaakt. Waardoor het soms makkelijker is om je zelfcontrole te bewaren en je wilskracht steviger is dan op andere dagen. Om maar een eerste te noemen, ik heb vannacht eigenlijk uitstekend geslapen.
Ja,
dus
fijn.
Ik ben uitgerust vandaag. Dus dat betekent, dat weten we gewoon, slaap is heel belangrijk voor alles. Dus ook voor zelfcontrole. Dus dat zal het mij vandaag beter lukken om mijn intenties ook in daden om te zetten dan op een dag dat ik heel slecht heb geslapen.
Ja.
Of als ik een week, als ik iedere nacht slecht heb geslapen. Dus dat is één factor die van invloed is op zeg maar je zelfcontrole vandaag de dag. Tweede is of je gestrest bent. Stress is eigenlijk, een beetje stress is goed voor alles. Te veel stress is slecht voor alles. Mensen die erg gestrest zijn, geven gewoon zich eerder over aan impulsen. En op dat moment moet je niet naar de supermarkt gaan, maar je komt met allemaal vette troep thuis die je eigenlijk niet zou willen eten. Daarnaast is een slecht humeur, negatieve gevoelens zijn slecht. En ook dat is eigenlijk wel weer logisch. Want wat doen veel mensen als ze zich slecht voelen? Die gaan bedenken van wat kan ik doen om mezelf in een beter humeur te bereiken? Hey, weet je wat, ik koop chocola.
Ja.
Dus, of ik neem nog een extra biertje of ik ga uit vanavond. Een vierde is cognitieve belasting. Dus hoeveel heb je gewoon aan je hoofd? Als jij je wil houden aan je voornemens, dan moet je wel je ogen op de bal houden. Dus steeds weer realiseren, nee, dat wil ik. Laat je niet afleiden.
Ja.
En als jij veel aan je hoofd hebt, ja, op een gegeven moment vergeet je gewoon domweg wat je aan het doen was. Of wat je een voorbeeld recent in de pandemie ging ik. Tijdens de pandemie ging ik iedere dag wat rondjes lopen door het park voor mijn huis. En dan weet ik ben een hele trage, brave, vriendelijke burger die dan probeert afstand te houden van mensen. Dus daar let ik dan op. Maar soms kom je opeens vrienden of bekenden tegen en dan maak je daarmee een babbeltje. En dan vergeet je meteen dat er ook nog andere mensen zijn waarbij je afstand wilde houden. Dus niet omdat ik het niet wil, maar gewoon omdat ik op dat moment met mijn hoofd er niet meer bij had. En dan was er nog een laatste. En dat is ook wel een hele interessante. Zelfcontrole lijkt ook een bepaalde energiebron nodig te hebben die langzaam maar zeker leeg raakt als je veel zelfcontrole moet uitoefenen op een dag.
Okay. Ja,
aan het begin van de dag is de batterij nog vol, als het ware.
Ja, daarom lukt het wat om te sporten in de ochtend.
Doe dat soort dingen vooral in de ochtend.
Ja.
Maar naarmate je meer je hebt moeten beheersen gedurende een dag en meer jezelf tot de orde hebt moeten brengen, wordt het ook wel gewoon, raakt die batterij langzaam maar zeker leeg. En wordt het In de avond gaat het dan vaak alsnog
100%,
mis.
Ja.
Dus dat je alsnog gaat lopen snoepen. Of het gewoon niet meer op kunt brengen om op tijd naar bed te gaan. Of eindeloos gaat zitten surfen of op social media rondhangen. Dus in de wetenschap is daar wel heel erg veel discussie over. Over bestaat er nou echt zo'n soort van energiebron? Is dat nou echt een bepaald effect of niet? Maar ik zal de luisteraars niet al te veel mee vermoeien. Ik heb alle literatuur bekeken en ik denk dat het toch echt wel zo is.
Ja, dus dat echt in de ochtenden heb je meer zelfcontrole dan in de loop van de dag.
Er is een bepaalde batterij voor zelfcontrole. En die laat in de loop van de dag of in de loop van de tijd raakt die leeg. Maar het kan ook heel makkelijk weer gevuld worden. Goeie nacht slapen en er zit weer verse energie in.
Natuurlijk, ik wil sporten. Ik wil gezond eten. Ik wil elke ochtend in mijn dagboek schrijven, dat soort dingen. Maar toch lukt de een, kan ik me er verder beter toe zetten dan de ander, zeg maar. Dus
ja, maar dat heeft ook te maken met wat je belangrijk vindt in het leven. Ik ben zelf bijvoorbeeld iemand die... Ik vind mijn werk interessant. Ik wil ook veel dingen op dat gebied. Dus zeg maar, wat ik aan batterijen, aan energie heb, gebruik ik vooral daarvoor. Ik zorg dat ik mijn deadlines haal. Ik zorg dat ik goede producten lever. Als ik een nieuwe opdracht krijg, begin ik ook snel, et cetera. Dus mensen die mij kennen zullen zeggen van ja, die teammeijer die is heel gedisciplineerd als het om zijn werk gaat.
Ja.
Andere dingen vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik leef niet uitgesproken ongezond. Maar je zult mij niet elke twee dagen in de sportschool zien. En als je mij naar de winkel stuurt, ja, kom ik toch echt wel terug met dingen die niet altijd even gezond zijn. Dat is niet omdat ik het... Als ik het echt zou willen, zou ik het denk ik best kunnen. Ja, ik vind dat gewoon wat minder belangrijk in het leven. Ik denk, als ik hier op dit gebied een zesje of een zeventje haal, dan vind ik het wel best.
Ja, en als je het wel zou willen, of als mensen wel echt zelfbeheersing zouden willen aanleren, maar het lukt gewoon niet, weet je. Hoe kan dat, dat het dan gewoon niet lukt?
Nou, zoals gezegd, de een heeft nou eenmaal de mazzel dat hij van nature wat meer talent heeft op het gebied dan het andere. Maar dat gezegd hebbende, je kunt natuurlijk jezelf wel proberen gewoontes aan te leren. Bepaalde techniekjes of trucjes waardoor het budget wat je dan hebt, dat je dat in ieder geval zo efficiënt mogelijk inzet. Als je nou weet dat je niet al te sterk bent in met alleen maar gezond voedsel terugkomen als je naar de supermarkt gaat, leer jezelf dan aan om bijvoorbeeld pas naar de winkel te gaan na het avondeten of nadat je gegeten hebt. Ga niet met een lege maag naar de winkel, want dan gaat het geheid fout. Daarnaast kun je natuurlijk jezelf wel gewoontes aanleren. Zoals gezegd, ik leef niet super gezond, maar ook niet super ongezond. Ik heb mezelf tijdens de pandemie aangeleerd om, zeg maar, als basisregel, als het niet regent, als je naar je werk gaat, loop jij van het huis naar het station. En daar waar in de stad waar ik werk, loop je van het station naar je werk.
Ja.
Dus een hele eenvoudige regel. Dat kost een paar weken voordat het er goed in zit.
Ja, hoeveel weken kost dat voordat het een gewoonte?
Nou, ligt er een beetje aan. Een week of zes.
Ja.
Maar zoiets, 4 à 8 weken, een beetje afhankelijk. Het is een stuk moeilijker om bijvoorbeeld een gewoonte af te leren als roken. Want daar zit echt een verslaving.
Ja, daar zit een verslaving aan, ja.
Maar hier dus dit lichamelijke gedrag. Na een week of zes was dat voor mij standaard geworden. En dan hoef ik er niet meer echt over na te denken. Daar heb ik mijn hele leefschema er ook op aangepast. Dan weet ik van, ik moet 10 minuten eerder van huis naar wanneer ik met de fiets zou gaan. Als ik dan op mijn werk moet zijn, moet ik zo laat vertrekken. Dus het is helemaal onderdeel geworden van mijn leven. Dus dan hoef ik niet meer echt een beroep te doen op mijn wilskracht. Dus er zijn wel allerlei technieken en methoden die je kunt zeggen van, nou, gegeven wat ik kan, als ik het nou zo doe, wordt het leven toch wat makkelijker.
En we hebben net al eventjes over verslaving. Zijn dat dan slechte gewoontes? Want ik kan zelfcontrole bij verslaving, kan ik me voorstellen, is misschien nogal moeilijker dan je tot iets zetten, weet je wel?
Ja. Nee, daarom heet het ook verslaving.
Ja.
En in het geval van roken of van alcohol is natuurlijk volstrekt helder dat er fysieke processen plaatsvinden. Waardoor het niet alleen maar een kwestie is van ik wil niet meer. Maar je lichaam zegt ook van nou, ik had daar een andere opvatting over. Ik moet nu een sigaret of ik moet nu een borrel. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk.
Ja.
Het kan wel, maar het kost extra veel energie. Maar ook hier zie je weer van een mens kan soms meer dan dat hij denkt.
Ja.
Als je hebt, je ziet toch regelmatig dat mensen die hun hele leven hebben gerookt en misschien wel 10 pogingen hebben gedaan om te stoppen, maar het lukte nooit. Als ze dan op een goede dag of een kwaaie dag eigenlijk slecht nieuws krijgen van een dokter en zeggen van nou, als je nu niet stopt, ben je er over een jaar niet meer. dan blijkt opeens er toch nog ergens een reservebatterij te zijn die aangesproken kan worden, waardoor het mensen alsnog de motivatie opbrengen om die hele moeilijke opgave tot een goed einde te brengen.
Is het concept zelfbeheersing ook veel veranderd door de jaren? Zijn we als generaties, gaan we er verschillen mee om?
Nou, in mijn boek betoog ik wel dat je zelfcontrole, het hebben van een goede zelfcontrole, wel steeds belangrijker wordt in het leven. Als je heel ver teruggaat in de tijd, 500 jaar zeg bijvoorbeeld, toen 90% van de mensen op het land werkte, van 's ochtends vroeg of laat, 's avonds laat. Spierkracht, dat moest je hebben. Je moest gewoon lang kunnen werken op het land. Er waren geen lastige klanten die je steeds vriendelijk moest behandelen. Er waren geen collega's met wie je allemaal braaf moest samenwerken. Dus wilskracht was toen niet zo belangrijk. Naarmate we meer in een samenleving zijn geworden, zeg maar in een dienstensamenleving, waar mensen heel erg van elkaar afhankelijk zijn, wordt het ook belangrijker om vriendelijk en netjes met elkaar om te gaan en je dus te beheersen. Dus als je er over de hele lange periode kijkt, kun je zien dat zelfcontrole belangrijker is geworden. Als je iets minder ver teruggaat, het aantal keuzes wat wij vandaag de dag hebben, dat is voor mensen die 50 of 100 jaar geleden leefden, is onvoorstelbaar. Dus je moet voortdurend kiezen wat je nu weer wil hebben of wat je wel of niet belangrijk vindt. Nou, en als je nog wat recenter kijkt, vergelijk het leven nu met bijvoorbeeld 20 jaar geleden. 20 jaar geleden bestonden social media nog niet. Internet was net in opkomst. Ja. En tegenwoordig, ja, die telefoon, ook een nieuwe uitvinding. Dat gaat de hele dag door. Dus je kunt van 's ochtends vroeg of 's avonds laat ligt dat ding naast je verleidelijk te rinkelen of te piepen of wat doet dat ding ook. Van, er gebeurt hier iets interessants. En aan jou de opgave om niet meteen dat ding weer op te pakken.
Jezelf te beheersen. Ja. Maar ook jezelf te beheersen in de zin van, als je nou gezond wil doen, 1 klik op de knop en binnen 10 minuten heb ik zeg maar mijn chocola. Dus zeg maar, stap is ook veel kleiner om verleidelijker eigenlijk.
Ja, nee, absoluut. Dus zijn daar dan technieken om er iets aan te doen? In zekere zin wel. Ik heb ooit eens een keertje voor de gein heb ik een koekjestrommel gekocht met een tijdslot erop.
Oh ja, dat was het gezien.
Dus als je jezelf wil beschermen tegen je eigen verleidelijkheid, kun je daar koekjes in doen of chocola waar je niet aan mag komen. Of ook je telefoon en dan zet je hem op een tijdslot. En dan gaat hij pas na 3 uur openen.
Ja.
Nou, ik heb het met mijn nichtjes en neefjes geprobeerd die begin 20ers zijn. Die vonden dat buitengewoon moeilijk.
En als gedragswetenschapper analyseer je natuurlijk deze patronen en hoe het gaat. Kan je dan ook in de toekomst kijken waar het veel meer heen gaat met zelfcontrole?
Er is geen enkele reden om te voorspellen dat het binnen de komende 5 à 10 jaar makkelijker gaat worden. De keuzes en de verleidingen blijven zich maar opstapelen. Je zou wel kunnen zeggen, misschien dat mijn boek daar een klein beetje een bijdrage aan levert, dat mensen zich meer bewust worden van dit probleem. En er ook meer aandacht voor besteden. Van ja, oké, gegeven dat het zo is, wat zijn dan methoden en technieken waar we zelf misschien baat bij hebben?
Ja.
Minder snoep kopen, dat is allemaal gezond. Maar dat is een probleem relatief overzichtelijk. Als iemand te veel zuurtjes of dropjes eet, allah.
Ja.
Maar als je echt financieel dik in de problemen komt, dan heb je een levensgroot probleem. Dus dat gaf mij ook wel aan dat het een heel erg belangrijk onderwerp is. Wat het verschil kan maken tussen een prettig leven waarin je het gewoon redt en een leven waarbij je echt helemaal in de penarie komt.
Ja. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd. En ik vind het ook vooral interessant dat we er bewuster van zijn, dat je dus ook beter weet wat er speelt en dat er trucjes zijn om daar het jezelf ook fijner in te maken, denk ik.
Ja, zeker.
Nou,
en gedaan.
Ja, dank u wel.
Oké. Okay.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.